Ja, goedemiddag. Fijn. Wat een mooie dag eigenlijk, wil ik zeggen. Wat een prachtige locatie is dit. En het is natuurlijk prachtig weer. Het werd net iets kouder, maar we zijn buiten geweest en we hebben gewandeld. En we hebben in de zon gezeten en daarna hebben we een hele goede lunch genuttigd. En misschien heeft u iets meer gegeten dan u gewend bent om 's middags te eten. En het is nu 2:15 en het is het ideale recept om in slaap te vallen. En wij hebben ook vlakbij Urk gewoond. En vroeger was het zo dat heel veel Urker mannen waren vissers. Dat is tegenwoordig wel anders, want heel veel visserijbedrijven zijn gestopt. Maar er zijn nog steeds natuurlijk Urker vissers. En die mannen werken de hele week. Die gaan dan 's avonds of om begin van de maandagmorgen om 12:15 's nachts gaan ze weg. En dan gaan ze beginnen met vissen, hè, als de zondag voorbij is. En dan zijn ze gewoon de hele week 6 uur op, 6 uur af. Hè. Dat gaat gewoon de hele week door. En dan komen ze vrijdagmiddag of vrijdagavond terug. Dan gaan ze zaterdag visje bakken in de achtertuin. En dan zondagmorgen zijn ze vaak nog heel erg moe van die hele week werken. Maar dan is het de gewoonte, nog steeds wel, maar vroeger zeker, dat als dan die mannen heel moe werden tijdens de preek, dat ze gewoon even in het gangpad gingen staan. Om even weer wakker te worden en niet echt in slaap te vallen. Dus als jullie in slaap vallen, mag je wel even gaan staan deze middag. Dat vind ik niet erg. En ik moest ook denken aan het volgende, dat ik had een keer een echtpaar bij mij. En die wilde graag met mij praten en die zaten in mijn studeerkamer. En ze vertelden wat dingen. En toen zeiden ze ook van ja, we hebben je preken ontdekt op je website. En daar worden we echt door opgebouwd. En die meneer die vertelde er een en ander over hoe fijn hij dat vond. En toen zei die zuster, die vrouw, die zei ja, ik word ook echt gezegend door je preken. Want het is namelijk zo dat ik vaak als we gaan slapen, dan heb ik gewoon mijn oordopjes in. En dan luister ik nog even naar een preek van jou. En ik kan soms slecht in slaap vallen. Maar als ik gewoon een tijdje naar jouw preek luister, je hebt zo'n stem, weet je, die stem van jou en de manier waarop jij spreekt. Ik val gewoon echt goed in slaap daardoor. Dus daar wilden ze me voor bedanken. En dat vond ik wel het meest bijzondere compliment dat ik ooit heb gehad voor mijn preken. Maar, dus als iemand in slaap valt vanmiddag, dan vind ik het ook niet erg. Dan interpreteer ik het ook als een zegen.
Zo beminde in de slaap, hè?
Wat zeg je?
Hij geeft het zijn
beminde in de slaap. Ja. Oké, we willen met elkaar nadenken over veiligheid in het huwelijk, of een veilig huwelijk. En wat ik vanmorgen al zei, ik heb vier titeltjes op een rijtje gezet. En die zijn ook wel een beetje uiteenlopend. Vanmorgen was het eigenlijk ook een beetje uiteenlopend. Het zijn eigenlijk korte preekjes elke keer, dus het is niet alleen maar één gedachte. Maar ik hoop dat je ook vanmiddag bij alle vier de verschillende gedachten, dat we het kunnen begrijpen en dat we het dat we ook iets van de Heer mogen ontvangen daardoor. Ik wil met jullie lezen uit Efeze 5, wat natuurlijk een heel bekend gedeelte is met het oog op het huwelijk. Het is ook al vanmorgen voorgelezen, twee versen daarvan zijn al voorgelezen. Maar laten we nog een keer met elkaar lezen. Efeze 5 vanaf vers 21 wil ik lezen, want meestal begint men te lezen bij vers 22. Maar die indeling van de pericopen die was natuurlijk helemaal niet in de grondtekst. Dus het feit dat er een nieuw begin is gemaakt met vers 22, dat is misschien helemaal niet Paulus' bedoeling geweest. En hij zegt namelijk in vers 21 van Efeze 5, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dus niet alleen vrouwen wees uw mannen onderdanig, maar eigenlijk ook dus mannen wees uw vrouwen onderdanig. Dus wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. En dan vers 22, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig. Zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is dan de onderdanigheid van de man aan de vrouw. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heere de gemeente voedt en koestert. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouwen moeten ontzag hebben voor haar man. Tot zover. Oké, het eerste hoofdstukje van deze middag is wat ik zou willen noemen veiligheid in het huwelijk door liefde en respect. Liefde en respect zijn twee hele grote woorden. En de man is vooral geroepen om zijn vrouw lief te hebben. En de vrouw is vooral geroepen om respect of ontzag voor haar man te hebben. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat, dat deze twee verschillende dingen, ook verschillend ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de man, en waar een vrouw vooral behoefte aan heeft, en de verantwoordelijkheid van de vrouw, en waar een man vooral behoefte aan heeft, dat de moderne psychologie ook bevestigt dat gewoon vrouwen hebben echt behoefte aan geliefd en gekoesterd worden. Vrouwen hebben behoefte aan liefde, even chargerend hè. En mannen hebben behoefte aan respect. Dat is gewoon, dat blijkt gewoon. Dat ervaren wij eigenlijk ook in ons huwelijk. Ik zal er wel straks iets meer over vertellen. Maar wat zegt deze tekst dan over liefde en respect? Nou, eerst eventjes de verantwoordelijkheid van de man. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dus hoofd van je vrouw zijn, hè, er staat, want man, de man is het hoofd van zijn vrouw staat, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Christus is hoofd van de gemeente, maar als hoofd van de gemeente is hij niet gekomen om de bevelen uit te delen en om gediend te worden en om de generaal of de commandant te zijn. Maar als hoofd van de gemeente is Jezus gekomen om zijn leven neer te leggen voor de gemeente. Dus het hoofd zijn van de man is niet dat je de bevelen uitdeelt, is niet dat je je vrouw commandeert, is niet dat je de baas bent, is niet dat je haar voor je karretje kan spannen en dat zij jouw sloofje moet zijn. Hoofd zijn van de man wil niet zeggen dat je thuis kunt komen en op de bank kunt neerploffen en je schoenen uitgooit en je voeten op de tafel legt en tegen je vrouw zegt, vrouw, zou je even mijn pantoffels uit de slaapkamer willen halen? Dat is niet de bedoeling van het hoofd zijn van de man. Dan heb je het totaal niet begrepen. Heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Wat heeft Christus gedaan voor de gemeente? Hij is voor haar gestorven. Hij heeft zichzelf voor haar opgeofferd. Dat is het hoofd zijn van de man. Ik zou eigenlijk ook willen zeggen, kijk, bij hoofd denk ik, het is lang geleden dat ik dat voor het eerst besefte, maar dat komt nu elke keer in me op als ik dit hoor of als ik hierover spreek. Hoofd zijn van de man wil zeggen hoofdverantwoordelijk. Hoofdverantwoordelijk om lief te hebben. Hoofdverantwoordelijk om de sfeer van Christus in het huwelijk te hebben. Hoofdverantwoordelijk om een godvrezend huwelijk te hebben. Hoofdverantwoordelijk om God te dienen met alles wat in je is en je vrouw lief te hebben als jezelf. Hoofdverantwoordelijk. De Heer Jezus Christus heeft zich gegeven om zijn vrouw te heiligen, om haar te reinigen en om haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen. Prachtig is dat. Op dat heilige en reinige kom ik straks even terug nog, als we bij een derde kopje van deze middag. Maar om haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen, dat vind ik een mooie gedachte. Wij worden heerlijk gemaakt door Christus. En dat is eigenlijk ook, wij worden stralend gemaakt door Christus. Wij worden als die stralende bruid. Dus wij zijn geroepen als mannen om onze vrouw stralend te maken. Dat je haar zo lief hebt, dat je haar dient. Je bent hoofd van je vrouw als je haar dient. Dus dat is inderdaad een vorm van onderdanigheid aan je vrouw. Haar dient, haar liefhebt met die actieliefde waar ik het in het derde punt van vanmorgen over had. Liefde is doen. Agape is action. Agape is actie. Wat je voor haar doet. Dat je inzet voor haar heil. Dat we ons inzetten als mannen voor het heil van onze vrouw. Dat we gericht zijn op haar welzijn. Dat we niet zo egoïstisch zijn dat we alleen maar aan ons eigen belang denken, Maar dat we denken aan het belang van onze vrouw. Net zo goed als dat we zorgen voor ons eigen vlees, voor ons eigen lichaam. Net zo goed als dat we voor ons eigen zelf het beste willen. Wie wil niet het beste voor zichzelf? Je hebt jezelf lief. En nu heb je naaste lief als jezelf. In het bijzonder mannen heb je vrouw lief als jezelf. Zoals je je eigen lichaam voedt en koestert, koester je eigen vrouw. En voed haar, opdat je haar stralend maakt. Dus dit is het idee van het hoofd zijn van je vrouw. Je bent geroepen om je leven voor haar neer te leggen, desnoods voor haar te sterven. Zoals Jezus voor ons is gestorven. Jezelf op te offeren voor je vrouw, om haar stralend te maken. Om haar tot zegen te zijn. En als een man zijn vrouw zo lief heeft, is het niet moeilijk voor haar om respect en ontzag voor haar man te hebben. Dat is natuurlijk ook, ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Maar dit is het eerste, en om je vrouw lief te hebben met deze liefde, om op deze manier daadwerkelijk je vrouw lief te hebben en, weet je, gewoon op die manier je liefde te laten blijken en dat ook tegen haar te zeggen, dat is wat een vrouw nodig heeft. Een vrouw heeft het nodig om te weten en te voelen dat ze geliefd wordt. En dat is onze verantwoordelijkheid als mannen. Dus dat is veiligheid. Dat is veiligheid in het huwelijk. Als we als mannen egoïstisch zijn en als we inderdaad onze vrouw vooral willen gebruiken voor onszelf, en als we misbruik maken van haar dienstbaarheid naar ons, en als we haar vernederen op de een of andere manier, of haar negeren, of als we haar niet lief hebben met de liefde van Jezus, als we gewoon asobakken zijn, sorry voor het westerse woord, ik kom uit het westen van Nederland, maar als we gewoon niet goed omgaan met onze vrouw, is dat geen veiligheid. Dat is geen veiligheid. Maar dit is waar we toe geroepen zijn. En dit is ook mannelijkheid. Dit is mannelijkheid. Dit is karakter. Dit is eerbaarheid. Dit is Jezus. Dit is hoe Jezus ons heeft liefgehad. Hij heeft ons niet liefgehad met een sentimentele liefde, maar heeft ons liefgehad met een zelfopofferende liefde. Hij is de behouder van de gemeente. En zo behoren wij de behouder van onze vrouw te zijn. En dan ontstaat er veiligheid. Dus inderdaad, weet je, ja, ik heb, wanneer was het? Eergisteren heb ik een artikel geschreven voor Bijbelsberaad man-vrouw. Ik heb vier dingen geschreven over waarom gewoon het geloof in God en het bezig zijn met geloof en je verdiepen in de Bijbel en christen zijn heel veel verschil maakt voor het huwelijk. Er is nog veel meer over te zeggen, maar ik geloof dat zoveel huwelijken in ons land ook stranden omdat ons volk eigenlijk massaal God in de steek heeft gelaten. De kerkverlating, de godverlating, heeft geleid tot het uiteenvallen van huwelijken en gezinnen. En dat is een nationaal drama. Dat is eigenlijk een drama in de hele westerse wereld. Dat heeft verband met elkaar. En als we dit ook beseffen, dan is het gewoon bezig zijn met de Bijbel. Nadenken over Jezus. Het evangelie horen. Pasen, Goede Vrijdag en Pasen met elkaar vieren. Waar we naartoe gaan. Gewoon je week in, week uit, toch zoals we vandaag doen, tijd nemen om ons in dat woord te verdiepen. Christus leren kennen. Het voorbeeld van Christus, wat er aan het kruis voor ons gebeurde, hoe Jezus ons heeft liefgehad. Met een onbeschrijfelijke liefde. Nergens is grotere liefde te vinden dan aan de voet van het kruis. Want dat is zelfopofferende liefde. En dat voorbeeld, dat maakt dat je anderen in het huwelijk staat. Dus het geloof in God en in Jezus helpt ons als mannen om lief te hebben zoals Jezus heeft liefgehad. En daar kunnen we, weet je, dat heeft ook te maken met beslissingen. Dat vind ik ook, dat heb ik vanmorgen misschien niet zo duidelijk gezegd, maar liefde voor elkaar in het huwelijk is dus niet afhankelijk van de sentimentaliteit. Hè? Hoe noem je dat? Het is niet dat het allemaal heel zwoel moet zijn, of dat het allemaal heel erg verliefd moet zijn, of allemaal heel erg romantisch, of dat het allemaal heel sentimenteel moet zijn. Natuurlijk, God geeft ook gevoelens, God geeft ook momenten van romantiek, maar dat is niet bepalend voor je huwelijk. Dat komt en gaat. Gevoelens komen en gaan. Maar wat we hier vinden om op deze manier onze vrouw lief te hebben, het voorbeeld van Jezus inspireert ons daartoe. En we kunnen vanmiddag als mannen beslissen. Daarin zullen wij Jezus volgen. Die beslissing kan je nemen. Je kunt niet beslissen dat je anders gaat voelen. Je kunt je gevoelens niet commanderen. Maar je kunt wel met je wil een beslissing nemen om hier gehoor te geven aan dit woord. Het is een kwestie van gehoorzaamheid. Dus geluk in het huwelijk is niet een lot uit de loterij. Huwelijksgeluk is niet, nou ja, de een valt het ten deel en de ander valt het niet ten deel. Het is niet hoe de kaarten vallen of je huwelijksgeluk hebt. Zo van, het moet maar net goed uitpakken of zo. Nee, je kunt eraan werken. Je kunt beslissingen nemen, je kunt dingen doen die goed zijn voor je huwelijk, goed zijn voor je vrouw. En onze vrouwen hebben het nodig om geliefd en gekoesterd te worden. En door ons gezegend te worden. En dan de vrouwen. He, er staat meer geschreven over de mannen dan over de vrouwen trouwens in dit gedeelte. Maar er staat natuurlijk, vrouwen, wees uw man onderdanig. En ook van, nog een keer, zoals Christus het hoofd is van de gemeente, de man hoofd van het vrouw, hoofd van de vrouw, wees uw man onderdanig. En dan staat er aan het eind, staat, zo moeten vrouwen ontzag hebben voor hun man. Nou, weet je, ontzag hebben is gewoon respect voor hem hebben. Respect hebben voor je man. En dat niet laten afhangen van hoe hij zich gedraagt. Dat niet laten afhangen van wat voor ster hij is. Of hij een geweldige, uitblinkende, uitmuntende man is. We zijn eigenlijk allemaal gewone mensen. Er bestaan niet zoveel helden. Echte helden zijn er niet. Helden bestaan eigenlijk alleen maar als je mensen niet zo goed kent. Maar als je mensen beter leert kennen, blijven er niet zoveel helden over. Een held bestaat alleen maar op afstand. Dus je man hoeft niet een held te zijn om respect voor hem te hebben. Ik zie vrouwen die, waarvan ik zie dat ze echt niet een volmaakte man hebben. Ik zie dat ze een man hebben die, waar het echt wel wat aan schort op de een of andere manier. Maar die wel vrouwen die echt respect voor hun man hebben. En ik zie ook vrouwen die eigenlijk best wel een hele flitsende man hebben. En misschien mega carrière maakt, maar die vol zitten met kritiek op hun man. En die heel ontevreden zijn. En die veel commentaar hebben. En die grapjes maken die eigenlijk niet leuk zijn. Omdat er een serieuze toon inklinkt van ondankbaarheid over hun man. En als er één ding is wat een man niet fijn vindt, is als hij niet gerespecteerd wordt. Ik denk, als ik denk aan onze conflicten, Lois en ik, de conflicten die wij soms hebben gehad en nog steeds wel eens hebben, dan is het meer dan een paar keer gebeurd dat ik op een gegeven moment tegen Lois zei van, ja, maar op deze manier voel ik me niet gerespecteerd. En dat is gewoon wat een man raakt. Dus nogmaals, ik vind het wonderlijk dat Paulus dit 2000 jaar geleden al schreef. En weet je, misschien is het goed om na te denken. We hebben ook wel eens een gesprek met mensen die het heel moeilijk hebben. En in het huwelijk, die komen ook wel eens bij ons. En dan zitten we soms te luisteren en dan praten we soms na. En dan zeggen we, wat er misgaat is liefde en respect. En dat de vrouw heeft gewoon innerlijk, en dat heeft ze soms niet eens door, maar innerlijk heeft ze gewoon zoveel commentaar op haar man. Ze neemt hem zoveel kwalijk. Ze is zo kritisch, weet je wel. En dat is niet de bedoeling. Dus we hebben ook wel eens gezegd, gewoon tegen een echtpaar, van ja, wij denken dat gewoon Efeze 5 heel praktisch is. Het enige huiswerk wat we jullie mee willen geven is, broeder, bestudeer Efeze 5 en kijk naar het voorbeeld van Jezus. En ga doen wat er staat. Ga doen wat de Bijbel leert over het liefhebben van je vrouw. Dat hangt niet af van je emoties. En dan zeggen we tegen de zuster, kijk naar Efeze 5 en stop met zo kritisch te zijn. En stop met zoveel commentaar te hebben. En bevestig je man. En waardeer wat hij voor je doet. En spreek waardering uit. En hou hem hoog. Hou je man hoog. Het hooghouden van de man door de vrouw is niet afhankelijk van zijn persoon of zijn gedrag. Dat moet niet afhankelijk zijn van zijn persoon en zijn gedrag. Hij is jouw man. Hou hem hoog. Respecteer hem. En mijn schoonmoeder die zei wel eens, en mijn schoonmoeder is voor mij echt een voorbeeld van een vrouw die echt haar man altijd zo heeft gerespecteerd. En daarom doet mijn eigen vrouw dat ook, denk ik. Maar zij zei, een vrouw kan haar man maken of breken. En dat is echt wel zo. Je kunt als vrouw je man wel breken ook. Door eigenlijk de hele tijd boven hem te gaan staan en te vinden dat hij het beter zou moeten doen dan dat hij het doet. Waardoor hij zich niet gerespecteerd voelt en dan gaat het niet goed. Maar je kunt ook gewoon je man echt respecteren. Ook daar kun je een beslissing voor nemen. Om je man te respecteren. En dat is de weg van Christus. En zo kunnen we aan elkaar onderdanig zijn in de gezindheid van Jezus in het huwelijk. Oké, het tweede waar ik wat over wil zeggen gaat over de seksuele relatie. Een beetje gewaagd misschien om daar wat op in te zoomen, maar ik wil dat toch ook vanmiddag doen. Want we hebben het over een veilig huwelijk. Hè? Dus het eerste wat ik heb gezegd is liefde en respect creëert veiligheid in het huwelijk. Het tweede, natuurlijk veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk voor... ik had eigenlijk mijn... Kan je mijn boekje even geven, Loos? Exclusieve liefde, ben ik vergeten. Maar seksualiteit is ook belangrijk. Ja, dankjewel. Kijk, met elkaar seksuele gemeenschap hebben en met elkaar vrijen hoort wel bij het huwelijk. Er zijn denk ik ook echtparen die op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bereiken en zeggen, oké, nou dat is voor ons passé. Nou, dat mag ook natuurlijk. Maar ik vind wel dat het erbij hoort. Het is wel de huwelijksdaad. Je bent meer dan vriendje en vriendinnetje. En het is juist ook zo mooi wat ik ook vanmorgen heb beschreven van die levenseenheid die dan goed is voor de lichamelijke eenheid. En dat de lichamelijke eenheid weer de levenseenheid versterkt en dat op die manier echte intimiteit en verbondenheid ontstaat. Maar op seksueel gebied kan het natuurlijk ook zijn dat er misschien niet een bepaalde veiligheid is. En of dat er problemen zijn. Moeilijkheden, of dat het gewoon niet goed gaat, of dat... Ja, ik denk ook dat een goede seksuele relatie je niet zomaar komt aanwaaien. Ik heb ook nogmaals veel gesproken voor jongeren over seksualiteit, vanwege dit boekje wat ik heb geschreven, Exclusieve Liefde. Ik heb ook vaak tegen jongeren gezegd van, je moet niet denken dat... Het is gewoon niet zoals in de film. In de film is het zo dat... Ja, romantiek is vaak natuurlijk een soort thema in een film. En trouwens, de meeste mannen die je in films tegenkomt zijn vrijgezelle mannen. Ook al zijn ze al in de 50, zijn ze toch vrijgezel. Hè? Want vaak komt uiteindelijk de man en de vrouw bij elkaar in de film. Maar in sommige films dan gaan ze ook gelijk met elkaar naar bed en is het gelijk helemaal goed. Nou, dat is niet de praktijk. Ik bedoel, je moet wel leren om met elkaar te vrijen. Dat moet groeien. Dat heeft tijd nodig. En daar is inderdaad veiligheid ook belangrijk. Ik denk juist trouwens ook dat die omheining van het huwelijksverbond, wat ik vanmorgen noemde, de waarde van de belofte, creëert ook veiligheid. Kijk, als een man en een vrouw met elkaar naar bed gaan, terwijl ze helemaal niet getrouwd zijn, dan kan het dus veel makkelijker gebeuren dat de man op een gegeven moment zegt, nou, het was leuk en we hebben het heel goed gehad met elkaar, maar ik ga toch verder. Nou, doe je dat ook niet zomaar natuurlijk. Ik zeg niet dat mensen dat gemakkelijk doen, maar... Het huwelijksverbond is natuurlijk wel bedoeld als een omheining om de relatie heen. Om ook de trouw te waarborgen. En je hebt elkaar die trouwbelofte gegeven. Je zult bij elkaar blijven. En binnen de omheining van die trouwbelofte kan de seksualiteit genoten worden zonder angst dat de ander zomaar weg zal gaan. En dus in vrijheid en ook zonder schuldgevoelens, maar ook zonder de onzekerheid, omdat je eigenlijk helemaal niet elkaars man en vrouw bent. Dus die veiligheid is heel belangrijk voor de seksuele relatie. En wat ik er eigenlijk over zou willen zeggen is dit. Ik heb er in mijn boekje ook over geschreven. Daarom heb ik het erbij gehaald. Van, ik wil dat eigenlijk wil ik een beetje uit voorlezen. Dat het principe van het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat ook voor de seksuele relatie geldt. Bijvoorbeeld, er staat in de Bijbel, ik noem dit wel eens de grote paradox, of ja, we komen zulke dingen tegen die lijken een tegenstelling, maar dat is het niet. Er staat in Spreuken, er zijn er die mild uitdelen en toch nog meer ontvangen. Dus het is in het uitdelen dat je ontvangt. Er staat... Er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is en het is tot gebrek. Dus inhouden en voor jezelf bewaren en hebben leidt tot gebrek. Maar uitdelen leidt tot overvloed. Jezus heeft ook gezegd, dat staat in Handelingen, niet in de Evangelie, maar dat zegt Paulus, dat Jezus heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Je denkt, als ik alles weggeef, dan hou ik niks meer over, maar het is in het weggeven dat je ontvangt. Het gebed van Franciscus van Assisi, luister naar dit gebed, is een van de bekendste gebeden uit de kerkgeschiedenis. Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden dan wel om te troosten. Om begrepen te worden dan wel om te begrijpen. Om bemind te worden dan wel om te beminnen. Dus maak dat wij niet zoeken om te ontvangen, maar om te geven. Want door het geven ontvangen wij. Het is in het geven dat we ontvangen. Het is door onszelf te verliezen vinden wij. Door vergiffenis te schenken verkrijgen wij vergeving. En door te sterven worden wij geboren tot het eeuwige leven. Maar even dat ene zinnetje. Het is in het geven dat wij ontvangen. Wij als mannen, even speciaal voor de mannen. Weet je, wij moeten leren geven. Ook in de lichamelijke relatie. Je kunt als man voor jezelf gaan. In bed. Je kunt als man denken aan je eigen bevrediging vooral. En je kunt gewoon eigenlijk ja, egoïstisch te werk gaan. En denken, nou ja, als je zelf je hoogtepunt bereikt, dan ben ik blij. Maar we moeten leren dienen. Dus dat principe, het is zaliger te geven dan te ontvangen, is ook van toepassing op de seksuele relatie. Het is in het verloochenen van jezelf dat je het leven vindt. En wij moeten leren om ons te richten op onze vrouw. En haar tot zegen te zijn. En haar vreugde te geven. En haar lief te hebben. En dan is er veiligheid. Ik ga nu even een heel negatief voorbeeld noemen. Dat heb ik ook geschreven in dit hoofdstukje uit mijn boekje. Maar dat is van een niet-christelijke schrijver. Hij heet Tommy Wieringa. Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord. En hij heeft ooit in een van zijn geschriften, in zijn boeken geschreven, dat hij zich een tijdje heeft overgegeven aan seksfeesten. Gewoon aan walgelijke seksuele immoraliteit. En toen zei hij het volgende, en dat is een opmerkelijke conclusie voor een ongelovige auteur uit de Amsterdamse grachtengordel. Hij zegt, ik had achter de begeerte gekeken en het niets gezien. Afgrijzelijk, afgrijzelijk. En hij schreef ook, de god van de seksualiteit lacht naar je met de grijns van een doodskop. En hij schreef, in alle religies ligt de vervulling juist in de beperking van de begeerte. Deze man ontdekte hetzelfde principe, het zij het langs een zeer schadelijke weg. Hij verwoordde de paradox met deze woorden. De vervulling ligt in de beperking. De vervulling ligt in de beperking. Dus wij mannen, hè, wij hebben over het algemeen meer seksuele drift dan onze vrouwen. We hebben een bepaalde, ja, drift misschien klinkt een beetje negatief, maar ik vind het toch wel een treffend woord. We hebben een bepaalde urge, we hebben een verlangen naar seksualiteit. Dat is ook iets fysieks voor een man. Misschien wel iets fysieks voor een man dan voor een vrouw. En dan is het makkelijk om daar heel toegeeflijk in te zijn. Of om daar een bepaalde grenzeloosheid in na te volgen. Of gewoon niet jezelf aan te pakken als er verleidingen zijn op verkeerde gebieden. Of ook of met je eigen vrouw gewoon je door je eigen drift vooral te laten leiden. Maar dan ontstaat er onveiligheid. De beperking. Zelfbeheersing is een belangrijke eigenschap. Door de Heilige Geest is er zelfbeheersing. En de vervulling is in de beperking. En dat we onze vrouw dienen. En ook haar helpen om ervan te genieten. En ook haar tot een hoogtepunt weten te brengen. Dat lukt niet altijd, hoeft ook niet altijd te lukken. Maar dat je wel op haar richt en er voor haar bent. En dat is veel zaliger dan alleen maar te nemen. Je bent niet een held als je als man vrouwen verovert. Jonge jongens denken soms dat ze geweldige fans zijn als ze meisjes in bed krijgen. Dan ben je niet een held, dan ben je een loser. Je bent wel een held als je leert jezelf te beheersen, als je werkt aan zelfbeheersing. Als je vecht tegen je verkeerde begeerte, als je vecht tegen de pornografie. Als je vecht tegen verliefdheid op een ander, ga zo maar door. En dat je bekeert van je zonde. En dat je gewoon kiest voor de reinheid en daarmee veiligheid creëert voor je vrouw. En haar ook echt tot zegen bent. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Oké, ik laat het even bij de mannen wat dit betreft. Omdat ik een man ben. Maar ik denk dat het principe duidelijk is. Het is ook wederkerig, denk ik. Maar dat is het tweede wat ik met jullie wilde delen. Het derde wat ik wil zeggen is dit. Nogmaals, het zijn wat uiteenlopende dingen, maar zijn allemaal relevant. Gaat het goed met het gehoorapparaat? Oké. Efeze 5 bepaalt ons ook bij vergeving. Want het kan natuurlijk ook zijn dat er onveiligheid is geweest op de een of andere manier. Het zij omdat er een gebrek was aan liefde en respect. Het zij omdat er op seksueel gebied dingen mis zijn gegaan. Maar vergeving is ook belangrijk voor veiligheid. Efeze 5 bepaalt ons erbij, want ik heb het al gezegd. Ik zou ook dat ik erop terug zou komen bij het derde punt. Christus heeft zichzelf voor de gemeente gegeven. Vers 25 zegt dat hij zich gegeven heeft. Vers 26, opdat hij haar zou heiligen. Heiligen is heilig maken, door haar te reinigen. En reinigen is ook vergeven, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Efeze 4, vers 32. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dus vergeving is nodig voor veiligheid. Iemand heeft wel eens gezegd, wat de motorolie is voor een automotor. Als er geen olie meer zit in de motor van de auto. Wat een woorden allemaal. Motorolie is nodig. Want die zuiger die gaat heen en weer in dat motorblok. Ik ben geen automotor. Maar die zuiger gaat heen en weer in dat motorblok. En die olie moet erin blijven, want die zuiger die moet door die olie heen en weer kunnen blijven gaan. En als die olie er niet meer in zit, ontstaat er te veel wrijving tussen de zuiger en het motorblok. En dan loopt die hele zuiger vast in het motorblok. En ik heb dat één keer meegemaakt met mijn allereerste auto. Ja, dat was echt. Zo ben ik mijn eerste auto verloren. Maar dan loopt de motor loopt helemaal vast als er geen olie meer zit in het motorblok. En zo is het ook met een huwelijk. Vergeving is als de olie in het motorblok. Zonder de vergeving loopt het vast. Wat ons erbij bepaalt dat we allemaal moeten vergeven. En we hebben allemaal vergeving nodig. Er zijn geen volmaakte mensen. Er zijn geen volmaakte huwelijken. Je trouwt nooit met de volmaakte man of de volmaakte vrouw. Zoals ik al zei, er zal altijd ook teleurstelling in de ander zijn. Je valt op een gegeven moment van je roze wolk. En je doet elkaar soms ook pijn. En het zijn conflicten. Conflicten zijn ook normaal. Iedere man en vrouw kennen ook conflicten. Ik denk trouwens ook eens even een zijpaadje. Maar ik heb gelezen in het boek van Billy Graham. In zijn boek Just As I Am. Dat is een autobiografie. Daarin zegt hij dat zij als echtpaar ervoor gekozen hadden om hun conflicten altijd buiten het zicht van de kinderen te hebben. Zij wilden niet een soort van ruzie hebben of strubbelingen hebben of een beetje mot met elkaar hebben. En dat de kinderen dat zouden merken. Dus ze bepraten dat alleen maar buiten het oog van de kinderen. Maar achteraf heeft hij daar spijt van gekregen, schrijft hij. Want onze kinderen groeiden op met het idee dat wij nooit conflict hadden. En toen onze kinderen zelf gingen trouwen, toen kregen ze wel conflict. En toen dachten ze, dat gaat helemaal niet goed, want we hebben conflict. En ik heb nooit conflict gezien bij mijn ouders. Dus dat, wij hebben nooit gekozen. Wij zijn aardig blunt bij elkaar altijd. Wij hebben echt wel dingen, dus we vinden elkaar altijd weer. Maar onze kinderen hebben echt wel doorgehad dat wij af en toe conflict hebben gehad met elkaar. Want dat hoort erbij. Dus ook als je vanmiddag hier zit en je denkt, nou, het gaat helemaal niet goed met ons, want we hebben soms conflict. Nou, dat is niet waar. Ieder stel heeft ook conflict met elkaar. Maar daarvoor is wel belangrijk dat je ook komt tot vergeving. Luister naar deze woorden van Tim Keller uit zijn prachtige boek over het huwelijk. Dat heeft zowel te maken met seksualiteit en hartstocht in het huwelijk, waar ik het net over had, als ook met conflict en hoe je daaruit komt. Maar we hebben het over vergeving nu. Luister naar deze woorden. Hij schrijft dit na 35 jaar huwelijk. Het liefdesleven waarover ik het heb, is niet verstoken van hartstocht. Hè? Dus na 35 jaar huwelijk, het is niet zo dat er geen hartstocht meer is. Maar het is een ander soort hartstocht dan in die eerste jaren vol naïviteit. Toen Kathy mijn hand voor het eerst vasthield, was dat bijna een elektrische schok. 35 jaar later voel je niet dezelfde trilling als die eerste keer dat je de hand van je vrouw vasthield. Maar als ik terugkijk naar de sensatie van het begin, dan besef ik dat die niet zoveel te maken had met mijn grote liefde voor haar, maar meer met mijn gevleide gevoel, omdat zij voor mij gekozen had. In het begin stijgt het je naar je hoofd en er zit echt wel wat liefde bij, maar ook een hele hoop andere dingen. En dan zegt hij dit: het is niets in vergelijking met nu, als ik Kathy's hand vasthoud. Na alles wat we hebben meegemaakt. We kennen elkaar nu door en door. We hebben talloze dingen samen doorgemaakt. We hebben elkaar vergeving gevraagd en vergeving geschonken. We hebben ons keer op keer met elkaar verzoend. Predikants echtpaar. Hij heeft geen maskers. Hij zegt, we hebben ons keer op keer met elkaar verzoend. De hartstocht die we nu met elkaar delen is iets heel anders dan de opwinding die we toen voelden, toen we in het begin verliefd waren. Zoals een luidruchtige maar ondiepe beek iets heel anders is dan een veel stillere, maar veel diepere rivier. Door de hartstocht kun je een belofte van trouw uitspreken, maar vervolgens zorgt die belofte van trouw ervoor dat de hartstocht door de jaren heen rijker en dieper wordt. De hartstocht, de intimiteit, de seksualiteit, wordt als een rustigere, maar wel bredere en diepere rivier. Wordt eigenlijk veel mooier nog. Maar daarvoor is wel belangrijk dat je je met elkaar verzoent. En dat je vergeving vraagt en vergeving schenkt. En dat geeft veiligheid. Kijk, als wij onze zonden bedekken, dan zullen we niet voorspoedig zijn, zegt de Bijbel. Dus voor vergeving vragen en ontvangen is het ook belangrijk dat we eerlijk en open zijn over onze zonden. Vergeving is niet het kwade goed praten. Vergeving is niet onverschillig zijn ten aanzien van wat er mis is gegaan. Als een van beiden, of als je allebei gewoon echt dingen fout hebt gedaan. Als je gewoon heel erg boos bent geworden. Of je bent op de een of andere manier gewoon echt uit de bocht gevlogen. Of je bent gewoon heel kwaad geworden. Of je hebt met iets gegooid. Of je bent een tijdje weggegaan. Of weet ik veel. Kan van alles gebeuren. Vergeving is niet dat je al het kwade wat er is gebeurd maar bagatelliseert. Of goed praat. Nee. Fout is fout. Zonde is zonde. Kwaad is kwaad. Maar vergeving is dat je het kwade niet in rekening brengt. Dat je het niet toerekent. Eigenlijk is vergeving gewoon niet kwaad met kwaad vergelden. Dat is wat vergeving is. Niet de ander het op een presenteerblaadje geven. Dit is de schuld die je bij me hebt. Maar die schuld kwijtschelden, die schuld niet in rekening brengen. Dat is wat vergeving is. Ook dat heeft dus niet vooral te maken met je emoties. Maar is ook een beslissing die je kunt nemen. Zoals ik al heb gezegd, liefhebben van elkaar is niet vooral afhankelijk van emoties. Maar je kunt de beslissing nemen om net als Jezus met ons omgaat. Hè, zoals Christus ons vergeven heeft. Hij rekent ons de zonde niet toe. Hij presenteert ons niet met de rekening. Hij zegt het niet tegen ons, nu moet je dit betalen. Nee, hij heeft zelf die schuld op zich genomen. Zo gaat hij met ons om. Hij gaat met die onlogische liefde met ons om door onze schuld niet toe te rekenen. Hij doet ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Psalm 103. Dat doet hij niet. Hij rekent de zonde ons niet toe, want hij heeft ze zelf voor ons gedragen. Dat is wat vergeving is. En dan soms heb je nog gevoelens van boosheid. Je hebt nog gevoelens van afstand. Je hebt nog gevoelens van bitterheid misschien zelfs wel. Misschien worstel je met het liefhebben van je man of je vrouw. Want je zegt, ja, ik voel geen liefde meer voor hem of haar. Maar je kunt wel de beslissing nemen om dat kwade niet toe te rekenen. En dat is wat vergeving is. En dat is belangrijk voor veiligheid in het huwelijk. Als we het blijven toerekenen, als we het blijven voor de voeten gooien, als we blijven kwalijk nemen, als we blijven, als we bitter worden door het kwaad van de ander, dan is er geen veiligheid. Dus nou, ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Maar dit is gewoon de weg van de eer. Dat is moeilijk. Ik bedoel, ik heb ook wel conflicten in de gemeentes moeite gehad om broeders te vergeven. Ik bedoel, dan is voorganger ook beschadigd geraakt door broeders in de gemeente. Maar ik heb wel een paar keer mee mogen maken dat, soms heeft het ook even tijd nodig, maar ik heb eigenlijk in meerdere relaties met mannen in de gemeente waar ik die me echt beschadigd hadden en waar ik echt emotioneel moeite mee had, waar ik echt boos op was, dat ik toch door te vergeven en door niet dat betaald te zetten, dat ik later heb meegemaakt dat er echt verzoening is gekomen. Ik kan een paar broeders noemen waar ik echt mee in de clinch heb gelegen. Mijn vrouw weet het ook. Eigenlijk van het begin af aan dat ik in fulltime gemeentewerk betrokken raakte. Maar ik weet drie concrete broeders met wie ik daarna een hele hartelijke relatie weer heb gekregen. Waarom? We hebben het uitgepraat. We zijn allebei de onderste weg gegaan. Ik weet hoe moeilijk dat is. Maar ik heb wel persoonlijk ervaren dat door het niet te blijven toerekenen, maar wel ook als het gewoon gezegd wordt, als het beleden wordt. Ik kwam een broeder naar me toe en dat was pas jaren later. En ik had hem in de crisis had ik hem een kaartje gestuurd, een aanzichtkaart. Met vriendelijke woorden. Eigenlijk met vergevende woorden. Hij was nog een en al boosheid naar mij toe. Een paar jaar later kwam hij naar me toe met dat kaartje. Ik was dat kaartje alweer vergeten. Hij kwam naar me toe. Oscar, je hebt me toen dit kaartje gestuurd. Ik wil je vragen om vergeving. Wat ik jou heb aangedaan. En daarna is het helemaal goed gekomen. En dat kan. Dat is Jezus. Dat is de gezindheid van Jezus. En dan moet je de onderste weg voor gaan. Maar dat kan ook in het huwelijk. Dit kan echt bevrijding geven. Ik merk het trouwens ook van kinderen naar ouders toe. Ik zie soms kinderen met dezelfde ouders die, waar de ouders echt steken hebben laten vallen. Een hele bemoeierige moeder. Of een hele afwezige vader. Of wat dan ook. Of een vader met gewoon niet goed gedrag naar zijn kinderen toe. En het ene kind blijft het hele leven bitter. Als het kind zelf 50, 60 jaar is geworden, zie je nog steeds een bepaalde verbitterde houding naar de vader of moeder toe. Maar het andere kind uit hetzelfde gezin heeft een beslissing genomen om de vader of de moeder gewoon weer in de armen te sluiten, letterlijk of figuurlijk, en de zonde niet toe te rekenen en te zeggen, ik wil vrijkomen van mijn vader door te vergeven. Ik wil niet mijn hele leven lang aan mijn vader vast blijven zitten die mij kwaad heeft gedaan, maar ik wil zelf vrijkomen van mijn vader door hem te vergeven. En ik zie dat er een bevrijding plaatsvindt en dat degene, als die eenmaal 50 of 60 jaar oud is, niet verbitterd is. Maakt echt een verschil. Die beslissing om te vergeven maakt echt een verschil. En dat geldt ook voor de huwelijksrelatie. Oké, laatste wat ik zou willen noemen is dit. Lukt het nog? Zijn jullie er nog bij? Kunnen we nog iets hebben? Of? Ik hou het even kort dan. Ik zou willen zeggen veiligheid door aanvaarding, door ook onvoorwaardelijke aanvaarding. Dit heeft ook een beetje te maken met wat ik zei over de vrouw naar de man toe. Dat het belangrijk is dat de vrouw de man respecteert onafhankelijk van hoe hij is of hoe hij zich gedraagt. Dit ligt een beetje in het verlengde daarvan. Bijvoorbeeld Efeze, even kijken of ik het kan vinden. Ja, Efeze 4 vers 1 en 2 staat. Zo roep ik de gevangenen in de Heere, zo noemt hij zichzelf. Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Maar elkaar verdragen, ja, dat is dan nog enigszins negatief gesteld. Maar wat ik wil noemen is dit. Er bestaat zoiets als onvoorwaardelijke aanvaarding. Wij zijn zo vaak voorwaardelijk, wij zijn zo vaak eisend. Wij zijn zo vaak perfectionistisch. We zijn perfectionistisch naar onszelf en we zijn perfectionistisch naar de ander. We vinden dat we zelf perfect moeten zijn en we vinden dat de ander perfect moet zijn. En dat komt voort uit onzekerheid. Achter perfectionisme zit onzekerheid. De angst dat je niet goed genoeg bent, de angst dat je niet geliefd bent, de angst dat je niet aanvaard bent. Dus je moet perfect zijn om aanvaard te kunnen worden. Maar Gods genade is anders. We zijn aanvaard, ook al zijn we niet perfect. Dat is genade. En die genade is ook belangrijk voor veiligheid in het huwelijk. Weet je, we moeten niet zo kritisch zijn op de ander. We moeten niet zo volmaaktheid van de ander verwachten. We zijn zelf niet zo volmaakt. We moeten leren om elkaar onvoorwaardelijk te accepteren. Misschien eventjes gewoon... op een gegeven moment kwam ik... ik ging dit echt zien. En ook ervaren. Dat volgens mij is huwelijksgeluk ook voor een belangrijk deel afhankelijk van... dat je elkaars onvolmaaktheden kan accepteren. En wat ik al eerder heb gezegd, ook de onvolmaaktheid in je huwelijk kan accepteren. Aanvaarding. Gewoon aanvaarding van de ander. En aanvaarding van het huwelijk. We hebben een paar jaar geleden was er een... Of wij hebben in Ermelo hebben wij een echtpaar leren kennen via de kerk. En zij komt uit Amerika. Ze is voor hem naar Nederland gekomen. Maar we leerden hem kennen en hij had zijn leven echt niet op orde. Zijn hele leven is hij verslaafd geweest aan de drank. Ik denk dat hij ook een drugsprobleem had. Hij was echt een man die niet zijn draai had gevonden in het leven. Hij heeft een enorme schuldenberg opgebouwd. Echt schuld op schuld geladen. En zij kwam voor hem uit Amerika naar Nederland. En we hebben geprobeerd hem te helpen. Eén keer heb ik hem geconfronteerd. Toen had ik hem zien fietsen met heel veel drank. En toen heb ik gezegd, ik zag je fietsen. Nou, het ging er helemaal niet in. Hij ontkende het in alle toonaarden. Lukte niet. Hij werd niet echt open en eerlijk. Toen kreeg hij plotseling een hartaanval en was hij overleden. En zijn vrouw, die kwam veel meer dan hij ook bij ons thuis. En toen vroeg zijn vrouw mij en mijn zoon. Mijn zoon heeft toen gepreekt en ik heb de dienst geleid om de begrafenis te begeleiden. En toen hadden we echt een gesprek ook over hun huwelijk. En ik verbaasde me erover hoe lief ze hem had. Wij dachten echt van, misschien is ze wel bevrijd van deze man. Maar ze was een en al in de rouw. En toen dacht ik, wauw. Een niet bepaald volmaakte man. En toch had ze hem ongelooflijk lief. Ja, dat was wel echt een voorbeeld voor ons, voor mij. Voor ons allemaal, denk ik. En natuurlijk zijn er grenzen aan. Ik heb het over onvoorwaardelijke aanvaarding. Maar ik zeg niet dat het altijd te redden is. Dat het altijd vol te houden is. Begrijp goed, er zijn grenzen aan wat we kunnen accepteren in het huwelijk. Maar toch vind ik dat we hier wel over na moeten denken met elkaar. Er is meer mogelijk op het gebied van aanvaarding dan je soms denkt. Aanvaard elkaar zoals God in Christus u aanvaard heeft. Ik denk ook dat je als vrouw je man moet aanvaarden onafhankelijk van zijn maatschappelijke positie. Sommige vrouwen zijn toch wel erg gericht op dat soort dingen. Sommige vrouwen die gaan echt voor een man omdat hij geld heeft. Dat gebeurt. Of ze verlaten hun man voor een andere vrouw die meer geld heeft. Wat staat er in Hebreeën 13, vers 5 en 6? Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Wees tevreden met wat u hebt. Weet je? Je kunt wel heel ontevreden zijn met de maatschappelijke carrière van je man. Of hoe het gaat met het bedrijf van je man. Of welke positie hij wel of niet heeft verkregen bij het bedrijf waar hij werkt. Of hoeveel aanzien die heeft. En je kunt als man wel zo je ideeën hebben over hoe knap je vrouw moet zijn. Of wat er in bed zou moeten gebeuren in de seksuele relatie en ga zo maar door. Dus we hebben allemaal onze ideeën van wat nodig is voor een goed huwelijk. Of om gelukkig te zijn, maar we moeten daarvoor oppassen. Wees tevreden. Wees tevreden met wat je hebt. En dat is een bepaalde onvoorwaardelijkheid. Iemand heeft wel eens gezegd, de agape-liefde, ik heb al eerder gezegd vandaag, agape is het Griekse woord voor liefde. Hè? Er zijn drie woorden voor liefde in het Nieuwe Testament. Eros, dat staat voor de Dat komt eigenlijk niet eens voor in het Nieuwe Testament, eros. Maar dat staat voor de lichamelijke begeerte. Filio is een soort kameraadschap, een soort vriendschappelijkheid. Maar agape is zelfopofferende liefde. En agape is in de eerste plaats actie, wat ik vanmorgen heb gezegd. Maar iemand heeft ook gezegd, agape is een liefde die zichzelf onderhoudt. In het Engels, agape is self-supporting. Daarmee wordt bedoeld, de agape-liefde die een man heeft voor zijn vrouw, moet zichzelf, die onderhoudt zichzelf, is niet afhankelijk van het gedrag van de vrouw, is niet afhankelijk van de toestand van de vrouw, is niet afhankelijk van de stimulansen die de vrouw geeft. En de liefde van de vrouw voor de man moet niet afhankelijk zijn van de stimulansen die de man haar vrouw geeft, of zijn gedragingen, of hoe goed hij het doet, of hoeveel successen hij boekt. Snap je wat ik bedoel? Agape is self-supporting. Dat staat in Deuteronomium 7, vers... Laten we daar naar kijken, is de laatste tekst die ik met jullie wil bekijken. Deuteronomium 7, vers 6 tot 8. Deuteronomium 7, vers 6. Er staat... Want u bent dat zegt de Heere tegen Israël, of dat zegt Mozes tot het volk. Sorry, het zegt Mozes tot het volk. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een volk te zijn en zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volkeren heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. En dan staat er... In vers 8, en dit is het wat ik bedoel. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had, heeft de Heere dit allemaal voor u gedaan. Nou, wat vinden we hieruit? Mozes zegt hier, de Heere heeft u als volk niet lief gehad omdat u de grootste was. De Heere heeft u niet lief gehad omdat u zo heilig was. Want er staat elders dat Israël een hardnekkig volk was. Dus de liefde van de Heere is niet... Ik hou van jullie omdat. Maar wat staat er? Omdat de Heer jullie heeft lief gehad. Snap je het verschil? Het ene is, ik heb je lief omdat. Het andere is, omdat ik je lief heb. En zo wordt het op een gegeven moment in het huwelijk. Die onvoorwaardelijkheid die groeit. Ik heb een keer het volgende gezegd, ook bij een huwelijksvoltrekking. En een huwelijksinzegening. Liefde is op een gegeven moment, na beproevingen, gewoon onvoorwaardelijk. Een man vertelde een keer het volgende verhaal. Hij lag s'avonds lagen ze samen in bed. Zijn vrouw vroeg aan hem, liefje, hou je van me? Ja, lieve schat, ik hou van je, zei de man. De vrouw vroeg, waarom? En hij zei, wat moet je dan zeggen? Als je vrouw vraagt, waarom hou je van me? Ga je dan zeggen, ja, omdat je de knapste bent? Of omdat je lekker voor me kookt? Of omdat je zo volmaakt bent? Of omdat je zoveel geld hebt? Of omdat je zo sterk en gezond bent? En toen zei hij later, het was een strikvraag. Mijn vrouw vroeg, waarom hou je van me? Hij ging niet redenen noemen. En... Hij zei toen, waarom hou je van elkaar? Omdat je van elkaar houdt. Dat is onvoorwaardelijke aanvaarding. Waarom hou je van de ander? Je hebt elkaar aanvaard. Je hoeft het niet uit te leggen aan de ander of aan jezelf. Gewoon, het is goed en je hebt elkaar lief. Niet om een bepaalde reden. Dat is agape-liefde. Een liefde die zichzelf onderhoudt. En dat is ook wat Tim Keller bedoelde na 35 jaar huwelijk. Je houdt gewoon van elkaar, omdat je van elkaar houdt. Zoals de Heere tegen Israël zegt. Niet omdat jullie aan de voorwaarden voldeden. Maar ik heb van jullie gehouden en ik heb jullie uitgered. Omdat ik jullie heb lief gehad. Nou, dat is wat veiligheid geeft in het huwelijk. Oké, dan laat ik het bij. Dank jullie wel.